Vader, we buigen ons voor u, want u bent onze Heer, onze Koning. In de Heer Jezus Christus hebt u ons gekocht en betaald met uw dierbaar bloed. U hebt ons gemaakt, u hebt de wereld geschapen. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet falen het werk dat uw handen begonnen is te doen. We danken u dat u vanmorgen ons tegemoet komt met uw genade en met uw goed. Genade zij u en vrede van God onze Vader door onze Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen.
We zijn als gemeente van Jezus Christus bij elkaar om volgens zijn opdracht te getuigen van zijn verzoenend lijden en sterven. Laten we eerst luisteren naar het evangelie. Daarin wordt ons verteld hoe de Heer Jezus in de nacht van het verraad het heilige avondmaal tijdens de Pesachmaaltijd instelde. Want terwijl zij aten, nam Jezus een brood, sprak de zegen uit, brak het en gaf het aan zijn discipelen en zei: neemt, eet, dit is mijn lichaam. En nam een beker, sprak de dankzegging uit, gaf hun die en zeide: drinkt allen eruit, want dit is het bloed van mijn verbond, dat voor velen vergoten wordt tot vergeving van zonden. Maar ik zeg u, ik zal van nu aan voorzeker niet meer van deze vrucht van de wijnstok drinken, tot op die dag dat ik haar met u nieuw zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. Om dit avondmaal te kunnen vieren tot eer van God en tot onze versterking, de versterking van ons geloof, moeten we onszelf eerst onderzoeken. Dit betekent dat er een paar indringende vragen op ons afkomen. Leeft er in mijn hart een oprecht berouw over de zonde en ongerechtigheden die ik bewust of onbewust tegenover God en mijn naaste heb gedaan? Heb ik om die zonde afkeer van mezelf en verootmoedige ik mij voor God? Geloof ik de belofte van God dat hij alle verbrokenen van hart wil vergeven, alleen om Jezus Christus voor ons heeft willen lijden en sterven? En ben ik ook van harte bereid God de Heer lief te hebben en te dienen naar zijn woord? Ook al is dat een voortdurend gevecht met Satan, de wereld en mijzelf? Verlang ik ernaar in liefde en eensgezindheid om te gaan met mijn naaste? God wil iedereen die door de genade van de Heilige Geest oprecht berouw heeft over zijn zonde zeker genadig aannemen. Als je met heel je hart verlangt om tegen je ongeloof te strijden en volgens al Gods geboden te leven, wil hij je graag aan de tafel van zijn Zoon Jezus Christus ontvangen. Daar mag je zeker van zijn, zelfs al zijn er tegen je wil nog zonden en zwakheden in je leven. Maar wij waarschuwen ieder die geen berouw heeft en zich niet wil bekeren, neem geen deel aan het avondmaal, opdat je oordeel niet wordt verzwaard. Want wij willen aan het avondmaal gedenken dat onze Heer Jezus Christus door de Vader in de wereld werd gezonden, niet om de wereld te veroordelen, maar om door hem de wereld te behouden. Laten we nu vanuit dat mooie gezang 451 het derde couplet zingen. 451, alle roem is uitgesloten. En dan vers 3, dat heet weergaloos ontferming, dat genade rijk en vrij. Het derde couplet van 451.
Weergaloos ontferming, dat genade.
Ik wil met u samen uit de Bijbel gaan lezen. Voordat we dat doen, willen we ook in gebed vragen of de Heere zo ook bij ons wil zijn, zodat ook ons verstand verlicht wordt en dat we ook iets hebben van, ja, ik kan er helemaal in meekomen, ik begrijp het en het is ook voor mij geschreven. Ook ik mag uit en met hem leven. Laten we samen daarom bidden. Vader, dank u wel dat u een God bent die in de Heere Jezus Christus zich heeft bekendgemaakt. Dat u een geen zwijgende God voor ons bent, maar een sprekende God. Een God die laat weten wat in uw vaderhart omgaat. We hoeven daar geen vraagtekens over te hebben. Want u hebt het ons zelf verteld. Want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dank u wel dat we wat we van u mogen leren en van u mogen vernemen, dat we dat niet uit onze duim moeten en hoeven te zuigen. Of dat we daarover nadenken en zeggen, ja, maar ik weet het uit mezelf. Heren, want dan hebben we dus niet, dan zitten we niet op het spoor van wie u eigenlijk bent. We hoeven het nergens te gaan ophalen. We hoeven het niet in de hemel te gaan ophalen of uit het dodenrijk of heel ver weg. Nee, nabij u is het woord in uw mond en in uw hart. Zo bent u tot ons gekomen, Heer Jezus, als de Zoon van de Vader, die voor ons alles heeft volbracht, die de weg, de waarheid en het leven is en ons ook wil bij de hand te nemen, ons de weg wil wijzen, ons wil dragen als we het moeilijk hebben, ons wil verlichten met uw Heilige Geest. Ja, u wil voor ons alles zijn. En Heer Jezus, help ons om het bij u te zoeken en te vinden. Wilt u zich laten vinden vanmorgen? Wilt u mijn hart, ons hart openen voor wat u te zeggen hebt? Door uw woord en door het sacrament. Heer, ook door de liederen, dank u wel dat we ook samen liederen mogen zingen tot uw eer, psalmen, gezangen en geestelijke liederen. Geef ook dat die liederen ons zullen aanspreken, dat we, ja, dat we meegenomen worden, dat ons hart gaat vibreren als het ware op de melodie en de liederen en de woorden van het lied. Heren, dat we ook daarin mogen weten dat u ons genadig bent en dat u naar ons omziet. Soms zijn we zo verdwaald in ons leven, verdwaald in de nacht. En dan komt u en dan zoekt u ons op en dan trekt u ons met de koorden van uw liefde. Dank u wel daarvoor. Heren, we hebben dat niet verdiend, want dat zien we ook aan het avondmaal. Want u spreekt zelf over verzoening van zonde en schuld. We zijn zondige mensen, we zijn daar niet altijd van bewust. We hebben soms wel eens dagen waarvan we zeggen van, wat heb ik nou eigenlijk verkeerd gedaan? Heren, vergeef ons dat we nog maar zo weinig besef hebben dat we zo vaak uit onszelf de plank misslaan. Of dat we juist ook niet de goede toon hebben of de goede woorden vinden of spreken. Nou, heren, zo willen we ons leven aan u opdragen. Wil u vragen, wilt u ons die vergeving schenken en dat we uit die vergeving ook mogen leven, ook naar anderen toe? Wilt u zo deze gemeente, hoewel klein, maar toch, heren, voor u maakt het niet uit of het nou een klein of een grote gemeente is, u ziet het hart aan. U ziet naar de mensen hoe ze zijn in hun geloof, in hun omgang met u en met elkaar en Heer, zo bent u bezig, ook in deze gemeente, om te bouwen, op te bouwen. Op de manier zoals u dat wil. Vergeef ons alle verkeerde dingen, reinig ons daarvan. En wilt u ons in de vrijheid stellen van uw woord en van uw geest. Wilt u ons ook zo bemoedigen en sterken als we dat zo nodig hebben. Ja, wie heeft het niet nodig om bemoedigd, gesterkt te worden. Dat we er weer tegen kunnen. Dat we mogen putten uit de bronnen van het heil. Dat we mogen jubelen tot uw eer. En heren, wilt u zo uw liefdevolle arm om ons heen slaan vanmorgen en ons de goede weg wijzen en voor ons de goede weg zijn. Vul ons hart, ook in de prediking, dat mij bij de opening van mijn mond ook het woord Gods geschonken worden door uw Heilige Geest, zodat we alles mogen ontvangen wat nodig is. Vul ons vanmorgen met uw Heilige Geest, met uw aanwezigheid, opdat de Vader en de Zoon in het volle daglicht komen en verheerlijkt worden. Heilige Geest, kom in ons midden en doe uw werk. En alles wat een obstakel daarvoor in de weg kan zijn, wilt u het overwinnen, wegnemen, zodat er ruim baan zal zijn voor de verheven koning. In Jezus' naam. Amen. Wij lezen drie gedeelten uit Gods heilig woord. Twee korte gedeelten uit het Oude Testament. Ik wil allereerst uit Psalm 118 een paar versen lezen. Deze psalm die speelt een rol, onder andere bij de intocht van Jezus in Jeruzalem. Want de woorden die ik zal lezen, vanaf vers 24 tot en met 26, u zal dat straks herkennen als de woorden die ook de mensen Jezus toezingen. Psalm 118, dit is de dag vanaf vers 24. Dit is de dag die de Heere gemaakt heeft. Laten we juichen en ons daarover verheugen. Och Heere, geef toch heil. Eigenlijk staat er het woord Hosanna. Och Heere, geef toch heil. Hosanna, Hosian. Och Heere, geef toch voorspoed. Gezegend Hij die komt in de naam des Heeren. Wij zegenen u uit het huis des Heeren. We lezen verder in de profetie van de profeet Zacharia. Zacharia hoofdstuk 9. En u kent die woorden vast wel, vanaf vers 9 tot en met 11. 9 tot 11, dus 9 en 10 gaat het over de Heer Jezus die komt, zijn intocht houdt op een ezel in Jeruzalem. Zacharia 9 vers 9. Jubel luide, gij dochter van Sion. Juich, gij dochter van Jeruzalem. Zie, uw koning komt tot u. Hij is rechtvaardig en zegevierend, nederig en rijdend op een ezel, op een ezelshengst, een ezelinnenjong. Dan zal ik de wagens uit Efraïm en de paarden uit Jeruzalem teniet doen. Ook de strijdboog wordt er niet gedaan. Hij zal de volken vrede verkondigen en zijn heerschappij zal zich uitstrekken van zee tot zee en van de rivier tot de einden der aarde. En nu gaan we lezen over de intocht. We doen dat vanuit het Markus-evangelie. Het Markus-evangelie, alle vier hebben de intocht vermeld, alle vier evangelisten. En wij zullen dit doen uit Markus 11. Markus hoofdstuk 11, de versen 1 tot en met 10. En daarna gaan we weer zingen. Gezang 178, 1, 4, 7 en 9. Van gezang 178 na de lezing uit Markus 11. Markus 11. En toen zij dicht bij Jeruzalem kwamen, bij Betfage en Betanië, de plaats van Maria, Martha en Lazarus, aan de Olijfberg, zond hij twee van zijn discipelen uit en zeide tot hen: gaat naar het dorp dat tegenover u ligt en terstond, als gij er binnenkomt, zult gij een veulen vastgebonden vinden waarop nog nooit een mens heeft gezeten. Maak het los en breng het hier. En indien iemand tot u zegt: wat doet gij daar? Zegt dan: de Heere heeft het nodig. En terstond zendt hij het weder hierheen. En ze gingen heen en vonden een veulen vastgebonden bij de deur buiten aan de weg. Heel opvallend. Hè? Dat veulen stond er als het ware al klaar, hè? Voor de Heere. Hij had het precies al voorzegd en voorzien. Dat is zo mooi. Hè? Soms heb je van die details in het schrift die zegt van: oh, wat mooi als je dat opvalt. Viel mij weer op, zegt: nou, het staat allemaal wel heel klaar. Aan de deur, of bij de deur, aan de weg. En ze konden het zomaar meenemen. Prachtig. En sommigen van degenen die daar stonden, zeiden tot hen: wat doet gij daar, dat gij dat veulen losmaakt? Ze spraken tot hen zoals Jezus gezegd had, en ze lieten hen begaan. Ze brachten het veulen tot Jezus, legden hun klederen erop en hij ging erop zitten. Velen spreidden hun klederen op de weg en andere groen dat zij van het veld plukten. En die voorgingen en die volgden riepen, dat zijn dus de woorden onder andere uit Psalm 118, Hosanna, gezegend hij die komt in de naam des Heer. Gezegend het komende rijk van onze vader David. Hosanna in de hoogste hemelen. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u en ben jij als je het woord van God hoort en het bewaart. Om er ook uit te mogen leven door de Heilige Geest. Halleluja. Ontferm u over ons. We zingen na de verkondiging van gezang 182, daarvan vers 1 en vers 4. Geen paard, maar een ezel. Geen paard, maar een ezel. Ja, vorige week, misschien hebt u het in het nieuws kunnen lezen. Was het de week daarvoor alweer? Werden er heel wat paarden geveild. Het was een paardenmanege Eurocommerce van Ger Visser uit Lochem. Die was failliet gegaan. Maar een van de paarden London, dat was een zeer beroemd paard. Een zeer duur paard ook. En die is geveild voor maar liefst 8,6 miljoen. Euro. Een springpaard voor 8,6 miljoen euro. Wat een bedrag. En misschien wel het duurste paard van de wereld. En eigenlijk kan je zeggen, ja, wat is dat nou voor een bedrag? Maar je kan het je nog wel een beetje voorstellen als het gaat over paarden. Want een paard, een edel dier. Het heeft geen kop, maar een hoofd. Het heeft geen poten, maar benen. Dus ja, wij zetten hem al op een voetstuk. Ja, vandaar dat je ook zegt van, nou ja, oké, misschien als je zoveel geld ervoor over hebt, doe maar. Koningen en hooggeplaatsten, zitten op paarden. En het komt misschien nog wel eens voor dat koningin, of nu prinses Beatrix, hier langs het strand op een paard lekker in galop was. Ridders te paard. Terwijl het gewone volk eigenlijk te voet ging. We lezen van koning Salomo, dat kunnen we lezen in 1 Samuel 4, dat hij wel 40.000 paardenstallen had. 40.000 paardenstallen. En 12.000 berijders. Want een paard wordt wel eens moe en die moet je wel eens verwisselen, ook voor zijn strijdwagens. En eigenlijk ging dat toch wel in tegen het woord van de Heer, want de Heer had juist de koning geboden om niet veel paarden te hebben. Dat staat er in Deuteronomium 17, dacht ik. Eigenlijk kan je zeggen van de Heer, zei van, je mag niet veel tanks hebben. Want zo moet je het zeggen, strijdwagens. Het waren de tanks van die tijd. Dus de Heer wilde niet dat de koning uit het huis van David ging vertrouwen op zijn eigen kracht, op tanks en op het leger. Nee, hij moest op de Heere leren vertrouwen. Denk je maar aan David, die op een gegeven moment Goliath tegemoet gaat en zegt, ja, maar jij komt wel met een speer en een werpspies, maar ik kom in de naam van de Heer. Ik vertrouw op de Heer. En wat had hij bij zich? Een slinger met 5 van die gladde steentjes. David, de man naar Gods hart, vertrouwde op de Heer. En eigenlijk kan je zeggen van, datzelfde zien we natuurlijk bij de grote zoon van David, de koning der koningen, de Heer der heren. Want Jezus komt niet op een paard Jeruzalem binnen, maar op een ezel. Zelfs op een veulen, een ezelsveulen. Het jong van een ezelin. Jezus rijdt dus niet Jeruzalem binnen op een paard, en dat zou je wel verwachten. We kunnen het wel lezen in Openbaringen 19. Want daar, als hij helemaal de overwinning heeft behaald over alles wat hem na Goede Vrijdag en Pasen nog in de weg staat, dan zien we dat hij komt op een wit paard. En op die naam, daar staat opgeschreven het woord Gods. Maar zover is het niet. Hij komt op een ezel. En wat betekent dat, broeders en zusters? Want dat is voor ons wel belangrijk op deze Palmpasen, zo wordt het ook wel genoemd. De intocht waarop wel van ouds de intocht van Jezus in Jeruzalem wordt herdacht. Wat betekent het nu dat Jezus op een ezelsveulen komt binnenrijden Jeruzalem? Nou, allereerst, en we hebben het ook gelezen, deze koning komt namens de Heer. Zie, uw koning komt, hebben we gelezen in Zacharia. Uw koning komt. Het is de koning van Israël, maar dit is de koning die namens God komt. En God heeft dat al bekendgemaakt in zijn woord. Dus deze koning had zichzelf niet koning gemaakt, maar het was de koning die door de Heere God was aangewezen al in de profetie Zacharia. We kunnen dat lezen. We hebben dat gelezen. En dat betekent dus dat deze koning was aangewezen 500-600 jaar, zes eeuwen voordat het ging gebeuren. Dus de Heere wist precies wat er ging gebeuren. En deze koning was dus de koning die, zoals David ook moest en alle koningen, ze moesten het woord bij de hand houden. Ze moesten leven naar het woord, naar onze koning der koningen. En de Heer der Heren leefde bij het woord. Hij was het woord zelf. Hij was het dus, degene die dat woord kwam vervullen. Je kon daar al uit opmaken. Kijk eens. En zo zijn er nog wel andere schriftplaatsen. Maar hier al, van zie je wel, het is niet, Jezus heeft niet zichzelf koning gemaakt, maar het is de koning naar de wil van God. We hebben het al kunnen lezen uit het huis van David. Nou ja, denk maar aan wat de engel zei bij de aankondiging van zijn geboorte, dat hij de troon van David zou ontvangen, dat hij op de troon van David zou zitten. Nou, ook daar al. En zo zie je telkens maar weer, Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heren, de zoon van David, de koning vanuit het huis van David. Broeders en zusters, Jezus is naast profeet degene die ons de weg wijst, Israël de weg wijst, de hoogste profeet. Hij is naast de hoge priester degene die het offer komt brengen, die het volk komt verzoenen, is hij ook koning. Koning uit het huis van David. Maar wat moet je je daarbij voorstellen? Want dat is wel belangrijk. Want als hij straks voor Pilatus staat, dan zegt hij, mijn rijk is niet van deze wereld. Want was het rijk van deze wereld, dan had ik de vader kunnen vragen of hij wel 12 legioenen engelen ter beschikking zou stellen. En dan hadden we het eventjes, laten we zeggen, in orde gemaakt, om het zo maar eens te zeggen. Dus zo'n koninkrijk is het niet. Want Jezus is niet koning van een koninkrijk die, zoals bijvoorbeeld Poetin bezig is te doen. Het Rijk van Rusland, het moet weer in het oude staat hersteld worden. En wat doet Rusland en Poetin? Landje pik. Oftewel, elke keer weer van dit hoort bij ons, dit eigen we ons toe. En hij gaat elke keer verder. En hoe doet hij dat? Met geweld, met list, enzovoort, enzovoort. Trouwens, alle rijken in deze wereld hebben dat op die manier gedaan. Zijn we machtig, zijn we sterk, dan moet de ander voor ons buigen. Jezus zegt, zo'n koninkrijk, daar ben ik niet koning van. Ik ben niet koning van zo'n koninkrijk. Mijn koninkrijk is een ander koninkrijk. Mijn koninkrijk, daarin vind je de ware vrede. De ware gerechtigheid. Daarin vind je de ware nederigheid. De ware dienstbaarheid. Daarin vind je eigenlijk datgene waar je als mens naar verlangt. Liefde, geborgenheid. En dat komt deze koning brengen. Ik bedoel, van de Heer Jezus, die komt om ons de verhouding tot God weer te herstellen. De ware gerechtigheid. Ja, hij is de koning van de gerechtigheid. En hoe doet hij dat nou? Nou, door het zelf voor ons te volbrengen en ons dat uit te delen. He, denk maar aan het avondmaal. Dit is mijn lichaam voor jou. Hij komt ons de verlossing aanbrengen. Hij komt datgene wat wij niet hebben, komt hij zijn onderdanen aanbrengen. Geven, in de handen geven, in hun hart geven. Dat komt deze koning doen. Deze koning komt niet om anderen hem dienen. Maar deze koning komt om zich niet om zich te laten dienen, maar om te dienen en zijn leven te geven als losprijs voor velen. Dat was nou juist het meest moeilijke aan dit koningschap van Jezus. Want zijn discipelen hadden er nog niet zoveel van begrepen. Denk maar aan het avondmaal. Als de Heer het Pesach een maaltijd viert, en dat doet hij met zijn 12 discipelen, en dan stelt hij ook het avondmaal in, zoals wij dat nou vieren. En dan daarna vinden er allerlei gesprekken plaats onder die maaltijd. En een van de gesprekken gaat tussen de discipelen. Wie is nou de meester? Wie mag nou zich het, hoofd van de kerk noemen? Wie mag nou het belangrijkste zijn? En dan zegt Jezus van, weet je, wie is nou het belangrijkste? Is dat nou degene die aanlegt of is dat degene die dient? Wij zouden zeggen, is dat nou de gast die komt eten in het restaurant of is dat de ober? Zo moet je het een beetje vertalen. En Jezus zegt, in de wereld is het de gast, degene die, dat is de belangrijkste. En de ober, oké. Maar bij ons is het wat anders. Niet degene die aanlicht, maar degene die dient. Die is het belangrijkste. Dat zijn de wetten van het koninkrijk van God. Dat is dus degene die dienstbaar is. En als de Heer Jezus nu binnenkomt rijden in Jeruzalem, wil hij dat duidelijk maken. Wat wil hij eigenlijk duidelijk maken met die intocht in Jeruzalem? Ten eerste, hij wil zich bekendmaken wie hij is. Nou, u weet wel, elke keer weer, en misschien hebt u daar wel eens vragen bij gesteld, van dan heeft hij iemand genezen en dan mogen ze het niet eens vertellen. Heeft hij een lamme genezen en dan zegt hij, stil, je mag niet vertellen dat ik dat gedaan heb. Nou, dat begrijpen we ergens niet. Zoiets van, als de Heer je toch genezen hebt, dan wil je dat toch aan iedereen vertellen. En Jezus doet elke keer weer, pas op, spreekt er niet over. Waarom niet? Omdat hij zo bang is en hij kent de mens, dat ze als het ware op de lijn van dat rijk van deze wereld zitten. Jezus is koning. We gaan hem koning maken en hij zal de Romeinen het land uitjagen. Hij zal alles in orde maken. Dat is het rijk van koning David. En dat wil hij niet. Dat wil hij niet op die manier, want dan gaat hij juist zijn doel voorbij. Hij is niet gekomen met het zwaard. Denk maar aan Petrus. Petrus, als hij gevangen genomen wordt, hè, dan slaat Petrus door middel van een zwaard het oor van de slaaf van de hoge priester af, Malchus. En dan zegt Jezus, doe weg dat zwaard, want degenen die naar het zwaard grijpen, zullen door het zwaard omkomen. Dat is niet mijn weg. Mijn weg is niet de weg van het zwaard. Mijn weg is de weg van de dienstbaarheid, van de liefde van God. Mijn weg is dus de weg om echt vrede te brengen. Echt vrede. En als hij dan zijn intocht houdt, en dan is hij op de glooiing van de Olijfberg, en dan ziet hij Jeruzalem, en dan huilt hij. Dan huilt Jezus. Mensen zijn heel vrolijk. Hosanna, gezegend hij, die komt in de naam des Heer. En Jezus ziet Jeruzalem liggen. En dan huilt hij. Och, of gij toch vandaag wist wat tot uw vrede dient. Maar het is verborgen voor uw oog. En er komt een tijd dat Jeruzalem zal worden ingenomen. Dat uw kinderen en iedereen zal worden vertreden binnen Jeruzalem. En waarom? Omdat ze niet hebben gezien naar de tijd dat God naar hen omzag. Ze verwachten dus iets anders. Ze zagen niet wat God werkelijk wilde. Jullie hebben het niet gezien. Op het moment dat God naar u omzag, in de Heer Jezus, in die koning die Jeruzalem komt binnenrijden, die de vervulling is van Zacharia 9. Hè, dat wil Jezus wel bekendmaken. Nou mag het. Maar we ontdekken al gauw dat ze het weer op een verkeerde manier opnamen. Aan de ene kant zegt hij, als zij niet spreken, dan zullen de stenen spreken. Hè, die fariseeën die willen niet dat die mensen roepen. Nee, als zij niet roepen, dan zullen de stenen wel roepen. Met andere woorden, het moet bekendgemaakt worden. Deze koning is de koning uit het huis van David. Dit is de koning der Joden. En dat staat ook op het kruis. Hè? Denk maar op het kruis. Jezus, de Nazoreër, de koning der Joden. En de priesters willen niet. De fariseeën willen niet. Dus de overpriesters willen niet dat daar staat. En Pilatus zegt, wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Dit is de koning der Joden. Jezus is de ware koning der Joden. Maar hij komt wel op een manier, niet zoals de wereld denkt dat hij moet functioneren. En misschien ook wel niet op de manier zoals wij denken dat hij moet functioneren. Wij denken vaak in macht. Denk maar aan een van de punten waar de kerk elke keer weer de mist in gaat, is dat ze macht krijgt. Dat ze macht wil hebben. Denk maar aan wat de Rooms-Katholieke Kerk, ze wil macht. Macht over. En juist dat wil de Heer nou net niet. Zodra een kerk, of de Rooms-Katholieke Protestant, of wat dan ook, macht krijgt, aardse macht, geen aardse macht begeren wij, dit gaat al ras verloren. Het Lutherlied. Als dus een kerk macht wil grijpen en heersen over anderen, en de anderen naar hun gedachten, naar hun willen zetten, hun gedachten, dan gaat het mis. En Jezus is dus degene die anders denkt, anders doet. Vandaar ook dat veulen, die ezel, want waarom gaat hij nou op een ezel zitten? Waarom niet op een paard? Nou, ten eerste, je zou kunnen zeggen, op een ezel wordt geen strijd gevoerd. Er is nooit een leger, wel op een muildier, maar niet op een ezel. Ten tweede, een ezel symboliseert iets. Als je bijvoorbeeld, dat vond ik heel opvallend. Als er de uittocht uit Egypte wordt gevierd en de wet op de eerstgeborene wordt duidelijk gemaakt, dan zal alles wat uit de moederschoot voortkomt, wat betreft de dieren, als gewijd worden aan de Heere. De eerstelingen moeten allemaal aan de Heere gewijd worden. Behalve de ezel. De eerstgeborene, dus de eersteling van de ezel, die moet worden losgekocht. En dat is dus hetzelfde als de mens. De mens, al het eerstgeborene van een mens, moet worden losgekocht. Er moet losgeld voor betaald worden. Vandaar dat Maria en Jozef met het kindje Jezus als hij 40 dagen oud wordt naar de tempel om daar het reinigingsoffer te brengen, maar ook het losgeld te betalen. Alle eerstgeborenen moeten worden losgekocht. Waarom? Omdat die eerstgeborenen herinneren aan de eerstgeborenen in Egypte. Waar de Heere zegt van alle eerstgeborenen zijn van mij. En ik bescherm de eerstgeborenen door hen los te kopen. En het is zo opvallend dat dat van de ezel staat. Staat niet van, van het paard. En welk ander dier ook. Het staat van de ezel. Dus de ezel heeft toch een bijzondere plek. In het schema van de Heere. En hier gaat het om een ezelinne jong. Dus je moet zich voorstellen van wat gebeurt er? Nou, die discipelen die krijgen dus de opdracht van de Heere, van de Heere Jezus. Hij komt en hij zegt, weet je, ga naar het dorp daar en dan zal je een ezelsveulen vinden. En we weten uit de andere evangelisten, Matthäus met name, dat het gaat om twee ezels. Om een moeder en een jong. Dus dat is er, dat zullen ze vinden. Een ezelinne en haar jong. En op dat jong had nog nooit iemand gereden. Daar had nog nooit iemand op gereden. En dan gaat het om dat ezelinne jong, een ezelshengst. Maar als op een beest nog nooit gereden is, dan kan je je voorstellen dat dat niet direct zomaar zich geeft aan de berijder. Dus je zou kunnen zeggen, moeder kwam mee. Maar daar werd niet op gereden, maar wel op het ezel, op die ezelshengst. En dan is het zo mooi, we wezen er al op, de Heere weet precies wat voor hem beschikbaar is, bruikbaar is. Hij is de koning der koningen en hij beschikt over hemel en aarde. Deze koning die op die ezel komt en rijdt, is toch de Heer der Heren en koning der koningen, van waar wij zeggen, van wie wij zeggen, de aarde en de volheid zijn de Heere. De Heere beschikt dus op zijn tijd, op zijn wijze, over geld, over goederen, over mensen, over alles. Hij is immers de koning. Maar hij maakt er nooit misbruik van. En op dat moment beschikt hij dus over dat ezelsjong. En als er mensen problemen maken, zegt dan, de Heere heeft het nodig. De Heere heeft het nodig. En dan is het goed. Hij zal het terugbrengen. En broeders, daar zit wel een wijze les in. Ten eerste dat de Heere zijn voorziening er altijd is. Hij voorziet de dingen, maar hij voorziet ook op het juiste moment. Je zou kunnen zeggen, was hij een paar dagen eerder gekomen, dan stond dat ezelsjong er niet. De Heere bepaalt precies de tijd. God is een God van orde. En hij bestuurt het. Denk er maar aan Filippus die een opdracht kreeg om te gaan naar een eenzame weg. Ja, hij is in Samaria, moet hij gaan naar een eenzame weg. Hij weet niet wat hij doet, maar God had een afspraakje gemaakt. Met die kameling uit Moreland. En hij gaat erheen en hij ontmoet die kameling uit Moreland. En die man komt tot geloof. Zo is het ook. En die discipelen, die er twee aan twee worden op uit worden gezonden, op hier weer opnieuw twee, die naartoe moeten, die gehoorzamen, die gaan. Ze hebben geen vragen, maar ze vertrouwen de Heere. De Heere, deze koning, beschikt over en die ezel, en de eigenaar, en alles wat hij bruikbaar vindt voor zijn koninkrijk. En broeders en zusters, de intocht van uw koning betekent dus dat de Heere ook zo over ons leven wil beschikken. Op zijn tijd, op zijn wijze. De Heere heeft het nodig. En zo kan het zijn dat de Heere in je leven bepaalde dingen aanwijst, zegt, dat heb ik nou nodig. Dat mag je nou voor mijn taak en voor mijn opdracht bestemmen. Dat kan tijd zijn, maar het kan ook financiën zijn. En als de Heere zegt van, nou, dat heb ik nodig, dan leen je aan de Heere en dan weet je zeker dat je het dubbel en dwars terugkrijgt. Maar de Heere heeft juist ook ons nodig. Op zijn tijd en op zijn wijze. En dan is het de vraag. Kijk, die ezel die stond ter beschikking. Ja? De eigenaar zegt, doe maar. De omstanders lieten het gaan. De discipelen. Dus als de Heere de dingen nodig heeft, dan wordt het ook gegeven. En zo kan het zijn van als de Heere ons nou nodig heeft. Zijn wij dan ook van harte bereid om ons te geven aan die koning. Uw koning komt. Uw koning komt. Het is God zelf die komt. Hij zegt van de aarde en de volle, alles is voor mij. Maar stel dat nou ook ter beschikking als ik het van je vraag. Dat is een goede gedachte om daar eens voor onszelf over verder na te denken. Of de Heere dat doet. Of wij dat doen ten opzichte van de Heere. En broeders en zusters, dan gaat de Heere Jezus op die ezel zitten. En de mensen die zijn zo blij, ze spreiden hun kleden over die ezel uit als zijnde een zadel. En op de grond, u moet dat voorstellen, dat zijn grote mantels. Want als wij onze kleren daar zouden leggen, dan zou die ezel struikelen en direct onderuit gaan. Maar als je van die grote mantels hebt, dan loopt die ezel er overheen. Het is net als bij de inhuldiging van de koning. Van, er lag een mooi tapijt van waar ik kwam. En die hield zijn intocht toch in de grote kerk in Amsterdam. Hij liep over een tapijt. Nou, deze koning der koningen, die loopt ook over een tapijt. Hosanna, help ons toch, red ons toch. Maar broeders en zusters, dat het anders is dat mensen zich voorstellen, dan weten we al gauw. Want deze mensen die geroepen hebben Hosanna, niet allemaal, maar een aantal werden een aantal dagen later opgehitst door fariseeën en schriftgeleerden. En toen riepen een aantal mensen iets anders. Kruisigen, kruisigen. Heden Hosanna en morgen kruisigen. En broeders en zusters, als je, dat betekent dus, zij begrepen het niet wat Jezus kon doen. Ze begrepen het niet. En ze hebben zich laten meenemen door andere stemmen. Om de ene keer denken we dit over Jezus en de andere keer is het, dat mag bij ons dan. Het gebeurt wel, maar de Heere wil ons leren om toch anders tegen hem aan te kijken. Anders tegen hem aan te kijken. En dan kan die ezel iets leren. En dat paard. We zijn niet gekomen om te heersen, maar om te dienen. Dat is het eerste. En je mag jezelf geven in gehoorzaamheid aan de Heere Jezus Christus. En in die gehoorzaamheid betekent dat, denk maar aan het avondmaal. Neem, eet, dit is mijn lichaam. De gehoorzaamheid betekent om alles van hem te ontvangen. Om uit hem en door hem en tot hem te leven. En weet u, ik vind het zo mooi, hè? Die ezel die kan ook wel eens een mens waarschuwen. Denkt u maar aan Biliam. Biliam die eigenlijk tegen de wil van God inging. Want hij mocht niet mee om Israël te vervloeken. En toch deed hij dat. Maar op een gegeven moment kwam hij op weg. Hij reed op een ezel. En toen stond er een engel met een flikkerend zwaard. En als die ezel niet terzijde had gestapt, die zag het wel. Die domme ezel, die zag dus wel het gevaar. Terwijl die Biliam, die grote Biliam, die zag het dus niet. Wat kan je van ezels leren? Dat is misschien wel het punt. Van zitten wij op de weg van de ezel? Oftewel zijn wij op de weg van de dienstbaarheid van Heere, het gaat toch anders in het leven als dat wij misschien denken. Of zitten we op de weg van het paard, van heersen en ik zal het wel even voor elkaar krijgen. Mijn haan moet koning kraaien. Broers en zusters, we gaan straks avondmaal vieren. En mag dat van ons gezegd worden, u hebt de tijd opgemerkt dat God naar u omzag. Mag dat van ons gezegd worden? Dat we weten, uw koning, onze koning, de koning van Israël, komt en wat komt hij doen? Lijden, sterven, aan een vloekhout onze zonde en schuld verzoenen en ons het eeuwige leven geven. Als je dat ziet, dat bent u komen doen, dan stap je misschien van je eigen paard af, om het zo maar te zeggen. En dan ga je de weg van de Heere. En die weg van de Heere, die mag best gepaard gaan met gejubel. Want ze jubelden het uit. Maar het is ook een weg van, neem mijn leven, laat het hier toegewijd zijn aan uw eer. Amen. Thank you. Mag ik u voorgaan in dankgebed. Vader, dank u wel dat wij uw rijk voor de ogen geschilderd krijgen. Namelijk het rijk van dienstbaarheid. De rijk van de zachtmoedige. Zalig ben je als je zachtmoedig bent. Zalig ben je als je arm van geest bent. Zalig als je hongert en dorst naar de gerechtigheid. Zalig ben je als je het alles van mij verwacht. Heer Jezus, help ons om te zien op onze koning, de koning van Israël. De koning die op de troon van David zal zitten en zit. Die koning die alles volbracht heeft. Een koning die leefde en leeft bij het woord, die zelf het woord is. Zie, uw koning komt. Heere, dank u wel dat u bent gekomen. En dat we daarvan vanmorgen teken en zegel zien aangericht. Van die koning. Is dat mijn koning? Een koning die gespot werd, bespot en gesmaad werd. Een koning die de weg van het offer ging. Heere, dank u wel dat wij de ogen geopend krijgen van u voor die andere weg. De weg van de liefde, van de dienst, van de gehoorzaamheid. De weg niet van de opstandigheid of ik moet het allemaal zelf doen. Maar de weg van Jezus. En Heere Jezus, het is niet zo dat u het voor ons heeft voorgedaan en dan moeten we het nadoen. Maar dat u het heeft volbracht en dat u het in ons uitwerkt. Door uw geest en door uw woord. Dank u wel dat we hier vanmorgen konden zijn en kunnen zijn. Dat we elke keer maar weer uit dat woord mogen putten wat voor ons zo belangrijk is. Wat ons bemoediging geeft en de ogen opent voor uw weg. Heer, wilt u daar alstublieft mee doorgaan? Zegen ook zoals we ons richten op het avondmaalsviering. Dat we met hart en ziel ook daarin helemaal meekomen. Dat u alle beletselen die misschien nog in de weg staan. Of dingen die ons nog als een soort ruis begeleiden. Dat die ruis mag worden weggenomen. Leg uw bescherming over deze dienst en over deze viering en over ons leven. Niet alleen hier, maar ook thuis. Wilt u zo ons discipelen van Jezus maken. Steeds meer. Steeds voller. Dat we sterven aan onszelf. Dat we als het ware, we willen zo graag op een paard rijden, maar dat we zeggen van, Heren, die ezel, hè, dat is uw weg. En dan komt dat paard misschien later ook nog wel een keer. Want als u komt op de wolken van de hemel, dan bent u de Heer der Heren en Koning der Koningen. En dan zal alle knie zich buigen voor Koning Jezus. Zo leggen we dit alles maar bij u neer. We leggen ons leven bij u neer. Help ons om u gehoorzaam te zijn. En ook een antenne te hebben voor wat u van ons vraagt. Niet alleen als u zegt van, joh, zou jij dit voor mij willen doen? Ik heb een opdracht voor je. Wil je dat doen? Maar ook, Heren, dat u, als het gaat om geld, goederen en al die dingen meer, dat we ook zeggen van, Heren, het staat ook ter uw beschikking. En u vraagt nooit te veel. Maar u vraagt ons hart, mijn kind, geef mij je hart. Dat ik daar koning in zal mogen zijn en kunnen zijn. Dank u wel, Heere God, dat u ons zo bemoediging en sterkte. Wees met hen die het moeilijk hebben, die zorg of verdriet hebben, die rouw te dragen hebben, die zich soms eenzaam voelen, die er vanmorgen wel bij wilden zijn, maar niet door omstandigheden niet konden, vanwege lichamelijke omstandigheden of geestelijke omstandigheden. Bijzonder bidden we u voor Anneke, maar ook voor Jaap, Heere. Ontferm u over hen. Dank u dat Nelly weer in ons midden is. Wilt u ook haar beterschap schenken? Wat veel geduld. Om het allemaal zo een beetje uit te kunnen lopen, het paadje. Heere, geef ons allen geduld en vertrouwen dat u ons bij de hand neemt en ons de weg wijst. We prijzen u voor alle mooie dingen. Voor de zon die opging, voor de bloemen die bloeien hier. Je hebt wel een heel mooi gebied hier met al die mooie bloemen. Al die mooie kleuren. Wat een kleurenpracht. Dank u wel daarvoor. Dank u wel dat het kruis uitloopt op Paasmorgen. En dank u wel dat u het alles voor mij hebt volbracht, voor ons. En dat de steen is weggewenteld en de overwinning is behaald. Halleluja. Eeuwig dank en eer. Amen. Gemeente, wij gaan een goede daad doen. Oftewel, u wordt gevraagd uw gaven te geven. Daarna gaan we ons geloof belijden en we zingen daarna van de ELB 240, 1, 2 en 4. Als antwoord op de geloofsbelijdenis zingen we ELB 240, 1, 2 en 4. We spreken uit ons geloof met hart en met onze stem. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dag wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Oh.
Laat ons richten op op de tafel des Heren. En dan te bedenken dat ze vroeger aanlagen, Nelly. Hè? Nou, Pesachviering werd gevierd, hè? Dat ze allemaal aanlagen. Ze zaten niet, maar ze lagen aan. Als teken van dat je vrij bent. Nee, je staat niet, je mag aanliggen. En dat betekent dat je als een vrij kind van de Heren dat ook mag beleven. Hij, waarachtig God en waarachtig mens. We richten ons helemaal vanmorgen nu op hem die onze gast hier is. En meer dan die ons leven is. En van hem kunnen we niet genoeg vertellen en eren geven. Hij, waarachtig God en waarachtig mens, heeft van het begin tot het einde van zijn leven op aarde de toorn van God, waaronder wij eeuwig hadden moeten bezwijken, voor ons gedragen. Gebogen onder de zware druk van Gods toorn over onze zonde, was hij in de hof van Gethsemane dodelijk bedroefd, zodat zijn zweet in grote druppels als bloed op de grond viel. Hij werd in de hof gebonden om ons vrij te maken. Hij werd met hoon en laster overladen om te zorgen dat wij nooit te schande zouden worden. Hij is onschuldig ter dood veroordeeld, zodat wij van Gods rechterstoel zouden worden vrijgesproken. Hij nam de vloek die op ons lag van ons over, om ons met zijn zegen te vervullen. Aan het kruis heeft hij zichzelf naar lichaam en ziel vernederd, tot in de allerdiepste verdoemenis en angst van de hel, toen hij met luide stem riep: mijn God, waarom hebt gij mij verlaten, zodat wij door God aangenomen en nooit door hem verlaten zouden worden. Ten slotte heeft hij door zijn dood en bloedstorting het nieuwe en eeuwige verbond van genade en verzoening volkomen vervuld, toen hij zei: het is volbracht. En daar zingen we van met de woorden van 358, gezang 358, het eerste couplet, 358, vers 1. Verzekert het avondmaal ons dat wij alleen op grond van dit volmaakte offer van ons Heer Jezus Christus aan het kruis zalig kunnen worden. Het avondmaal is een teken en zegel van zijn hartelijke liefde en trouw voor ons. Hij wilde lijden en sterven voor mensen die de eeuwige dood verdiend hadden. Zo verwierf hij voor ons de geest die levend maakt. En deze geest wijst ons op Jezus, door wie wij in plaats van onze dood het leven, in plaats van onze schuldige rechtigheid, in plaats van onze onrijdende heiligheid en in plaats van onze verlorenheid de heerlijkheid ontvangen. Hij komt het ons allemaal aanbrengen. Door de Heilige Geest worden we ook als leden van het lichaam van Christus, de gemeente, een echte liefde als broeders en zusters met elkaar verbonden. Paulus zegt het zo: omdat het één brood is, zijn wij hoeveel ook één lichaam. We hebben immers al een deel aan het ene brood. Telkens wanneer wij het avondmaal vieren, mogen we met groot verlangen uitzien naar de wederkomst van Jezus Christus en naar de bruiloft van het Lam in de volmaaktheid van Gods Koninkrijk, waarin God alles in allen zal zijn. Laten we nu in diepe eerbied tot God gaan en hem bidden. Vader van alle barmhartigheid, God van alle vertroosting, we zijn dankbaar voor dit moment, want we mogen aan deze maaltijd gedenken, het zichtbaar worden van die barmhartigheid, het verzoenend lijden en het sterven van uw geliefde Zoon, Jezus Christus. En we vragen u Wilt u met dit avondmaal door uw geest in ons hart bewerken dat we ons hoe langer hoe meer met vertrouwen aan onze Heer Jezus Christus overgeven. Geef dat wij in onze zwakheid met hem als het enige hemelse brood gevoed worden. U bent immers het brood des levens. Versterk ons in het geloof dat u onze genadige Vader bent, die onze zonde op rekening van Christus schrijft. U zorgt voor ons als uw geliefde kinderen en erfgenamen en alles wat wij naar lichaam en ziel nodig hebben. Schenk ons uw genade, opdat wij niet in de zonde blijven liggen, maar in Christus leven en hij in ons leeft. Help ons altijd u na te volgen, ook wanneer dat kruisdragen betekent. Geef dat we onszelf verloochenen en onze heiland belijden. Leer ons te midden van de nood van deze wereld met verlangen hem te verwachten die onze sterfelijke lichamen aan zijn verheerlijk lichaam gelijk zal maken. Doe ons uitzien naar uw koninkrijk, waar hij met ons het bruiloftsmaal van het lam zal vieren. Dit vragen we, dit bidden we u, genadige Vader, in de naam van onze Heer Jezus Christus. Hij bidt en pleit voor ons naar zijn belofte. En hij heeft ons het volmaakte gebed leren bidden. Onze Vader,
die in de hemel zijt, uw naam worden geheiligd,
uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid.
Amen.
Broeders en zusters, verhef nu uw harten in de hemel, waar Jezus Christus in heerlijkheid aan de rechterhand van de Vader is. Twijfel niet, maar geloof dat u door de werking van de Heilige Geest net zo zeker met zijn lichaam en bloed gevoed en versterkt wordt als u het brood en de wijn uit zijn hand ontvangt. Kom nu, want alle dingen zijn gereed. Voordat we aan tafel gaan, zingen we eerst nog couplet 3 en 4 van gezang 358, 3 en 4. Met het lichaam van Christus. Neemt, eet, gedenkt en gelooft dat het lichaam van onze Heer is gegeven tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. De derde beker van de Pesachmaaltijd is de beker der verlossing. En over die beker wordt de dankzegging uitgesproken. Deze beker, waarover deze dankzegging uitgesproken wordt, is gemeenschap met het lichaam
van onze Heer Jezus Christus. Neemt, drinkt de allen eruit, gedenkt en gelooft dat het bloed van onze Heer is vergoten tot een volkomen verzoening voor al onze zonden. Als Jezus het avondmaal heeft ingesteld bij zijn discipelen, ze zijn klaar met de Pesachviering verder, dan staat er nadat ze de lofzang gezongen hadden. De lofzang, dat is Psalm 113 tot en met 118. Nadat ze de lofzang gezongen hadden, gingen ze weg, op weg naar het dorp Kidrondal, op weg naar de Olijfberg, op weg naar Gethsemane. En Jezus die zei, voordat hij die Pesachmaaltijd vierde, op het avondmaal is ingesteld, ik heb vurig begeerd deze maaltijd te eten met u eer ik lijd. Jezus wist, hij wist alles van tevoren, het overkwam hem niet, maar hij zei, nu is het de uur en de macht van de duisternis. Hij ging naar Gethsemane om die strijd te strijden. Vader, als er een andere weg is, laat deze drinkbeker dan aan mij voorbij gaan. De drinkbeker. Maar niet mijn wil, maar de uwe geschieden. En Jezus heeft de drinkbeker van Gods toorn uitgedronken, van Gods gerechtigheid, tot op het laatste. Opdat wij vanmorgen de drinkbeker van de verlossing mochten proeven. Hij heeft zijn hele leven gegeven, omdat wij uit zijn verlossing mogen leven. Uit het brood des levens. En zo zijn we bij elkaar gekomen. En zo mogen we dit beleven, maar ook daaruit gaan leven. En als je eruit gaat leven, dan sta je erbij stil. Dan zeg je, Heer, hoe gaat het nou morgen en overmorgen? Wie hebt u leven gegeven? En hebt u mij ook nodig morgen en overmorgen? Ik dien mezelf niet van, nou moet ik dit en dat voor de Heer doen. Nee, maar wat wilt u nou dat ik zal doen? En dan komt het soms onverwacht, dat de Heer van het vraagt. Maar het komt altijd op zijn tijd en het is nooit te veel. Het heeft altijd iets te maken met, ik heb jou daarvoor nodig. Ik heb dit daarvoor nodig. En als de Heer iets vraagt, dan geeft hij ook de gelegenheid om het te kunnen doen. Niet door eigen kracht, niet het werk dat ik volbracht, niet de tranen die ik breng, het offer dat ik ben. De Heere zelf. En zo mogen we leven uit dat volbrachte werk van Christus. En zo mogen we ook zingen, Psalm 145, genadig en barmhartig is de Heere, langmoedig en voor goedheid altijd weer. Wat kan je hierover wonderen, dat de Heere altijd maar weer uit de bron van zijn goedheid je telkens maar weer datgene geeft wat nodig is. Psalm 145, vers 3 en vers 6. Is gelijk het slotlied, dus misschien kunnen we dat ook als het gaat staande zien.
Thank you.
naam op het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegene u en hij behoed u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven ons allen zijn shalom, zijn vrede.